Goedenavond, beste vrienden. We gaan weer luisteren naar een stukje kerkgeschiedenis op deze woensdagavond. Vanavond iets over Franciscus van Assisi. Toen wij vorig jaar met onze historische woensdagavonduitjes begonnen, hebben we het ook gehad over Antonius, de vader van de monniken. Die leefde van 251 tot 356. Deze Antonius nam het gebod van de Heer Jezus aan de rijke jongeling. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En volg mij na, wel heel letterlijk op. De eeuwen door heb je altijd van die mensen gehad. Maar het waren allemaal reactiemensen. Mensen die terecht verontwaardigd waren over de uitspattingen van de Romeinse geestelijkheid en die daar op hun manier op reageerden. Maar in hun reacties vervielen ze dan vaak weer in uitersten, zodat wij hun navolgers maar niet moeten worden. Toch kunnen we wel wat van hen leren. Maar vooral kunnen we leren van hen wat hun grondfout was. De grondfout in hun denken, in hun geestelijk denken. De persoon die vanavond aan ons aandacht vraagt is Franciscus van Assisi. Deze man leefde van 1182 tot 1226. Hij leefde in de tijd van de bekende kruistochten. Op de kerk, de christelijke kerk, was heel veel aan te merken. Het was de tijd van de bouw van de grote kathedralen, maar ook van toenemend materialisme onder de geestelijke leiders. In de grote steden kreeg je door bloeiende handel rijke burgers en nog rijkere bankiers en ook rijke bisschoppen. Maar waar de rijkdom van de een toenam, groeide de armoede van de ander. En de rijke bisschoppen eisten zelfs van de allerarmsten de tienden van al hun inkomsten. En u begrijpt, dit leidde tot hele grote misstanden in allerwegen. En in die tijd stond Franciscus van Assisi op, die in alle eenvoud leefde en armoede voorleefde, die altijd een gewoon man is gebleven en die beweerde getrouwd te zijn met vrouwen armoede. Over hem gaan vele verhalen de ronde, waarvan we heel veel als legende moeten beschouwen. Niet waar gebeurd. Maar toch krijgen we wel een mooi beeld van deze man en zijn volgelingen vanuit de kerkgeschiedenis. Ja, hij verzamelde dus ook volgelingen om zich heen. Die noemde hij minder broeders, geringe arme broeders. Deed hij zo de Heer Jezus na, die ook volgelingen had toen hij hier op aarde was? Was het toevallig dat Franciscus van Assisi op een dag met 12 volgelingen, 12 discipelen, 12 minderbroeders op bezoek ging bij de paus in Rome? Franciscus van Assisi ging naar de paus namelijk om goedkeuring te krijgen voor het stichten van een orde. Een groep volgelingen die naar uitbreiding, vooral van hun opvattingen met betrekking tot hun leven in volstrekte armoede streefde. Maar de paus reageerde sceptisch. En hij zei: ga heen, wentel u in het slijk met de zwijnen. Maar ja, Franciscus deed dat ook, letterlijk. En na afloop keerde hij besmeurd terug naar de paus en hij verkreeg toestemming. Dat is Franciscus. Deze man heette eigenlijk Giovanni, een Italiaanse naam. Hij had een steenrijke Italiaanse vader en een Franse moeder. Bij een verblijf in Frankrijk werd de kleine Giovanni geboren. Zijn vader was op een zakenreis. En toen hij terugkeerde en thuis kwam en zijn zoon zag, veranderde hij terstond zijn naam in Fransmannetje. oftewel Franciscus. Hun woonplaats werd Assisi in Italië, en zo werd hij bekend als Franciscus van Assisi. Dat de opwelling van vader Bernardone, om zijn zoon Franciscus te noemen, nog eens tot grote en bekende orde van monniken zou worden, tot op de dag van vandaag, de Franciscaner orde, kon deze vader toen onmogelijk vermoeden. Deze rijke vader had voor zijn zoon een heel andere toekomst, een rijke en onbezorgde toekomst in het vooruitzicht. En Franciscus wandelde in zijn jonge jaren uiteraard in de voetsporen van zijn rijke ouders en leefde een losbandig en overdadig leven. Toen hij als soldaat eens gevangen genomen werd door de vijand en hij daarna behoorlijk ziek werd, kwam er een ommekeer in zijn leven. Hij werd erg stil en teruggetrokken, hij werd een denker. Toen hij in gezelschap van zijn vrienden op een vrolijke avond een tijd stil voor zich uit zat te staren, schudden zijn vrienden hem wakker en zeiden: "Ha, je bent zeker verliefd, je zit zo te dromen, wie is het?" Daarop zei hij: "Ja, ik ben verliefd op vrouwenarmoede." Hij zei erbij dat hij inderdaad nog nooit eerder zo'n mooie vrouw gezien had. Vrouwenarmoede, de bruid van Christus. Deze ommekeer leidde, en dat kunnen we begrijpen, tot een groot conflict met zijn vader. Vooral toen Franciscus wat spullen uit de handel van zijn vader, zijn vader was een textielkoopman, wat spullen wegnam en die verkocht achter de rug van zijn vader om, en dat was het ergste wat hij in de ogen van zijn vader mee kon doen, hij restaureerde daar een vervallen kerkje mee. En toen kwam de uitbarsting. En Franciscus moest zich verantwoorden voor zijn vader in bijzijn van de vrome bisschop Guido. En bij die gelegenheid kleedde Franciscus zich helemaal uit, wierp zijn bundel kleren in het gezicht van zijn vader en riep dat hij nu een andere vader had, de vader in de hemel. In de kerk die hij aan het restaureren was, liet hij zich daarna door een priester wijden tot een volgeling van Christus. En bij die wijding sprak de priester de woorden van de Heere Jezus uit toen die zijn discipelen uitzond. U kent de geschiedenis wel, zonder buidel, zonder leeftocht om hem te leven in afhankelijkheid van de Vader in de hemel. En dit maakte Franciscus tot een vaste regel in de orde die hij stichtte en die naar hem werd genoemd, de Franciscaner Orde. Die kapel, de Porti Unica, Kula Kapel, geloof ik heet die, is nog een heilige plek voor de huidige Franciscanen. Je had verschillende groepen, orden, de Augustijner orde is bekend, vernoemd naar Augustinus. Ook de Dominicaner orde, dat was een orde van predikheren. En nu had je dus ook de Franciscaner orde. Een van zijn eerste volgelingen was Bernard van Quintanvelle, een rijke koopman, en zo rijk was hij dat hij in een paleis woonde. En die vond Franciscus van Assisi gewoon een idioot en wilde graag met hem praten. Hij nodigde hem uit in zijn paleis en gaf hem een prachtige slaapkamer aan het einde van de dag. Franciscus ging echter niet slapen, maar hij bad de hele nacht hardop. En zijn gastheer hoorde hem steeds roepen: "U bent mijn God en u bent mijn alles." Wat gebeurde er? De gastheer werd er zo door getroffen dat hij al zijn goederen verkocht en een volgeling van Franciscus werd. "Nee, dit is geen idioot," zei hij, "maar een echt kind van God." Hier kunnen wij alvast de vraag stellen of men een volgeling van Christus werd, wat eigenlijk moet dan natuurlijk, of ten diepste slechts een volgeling van een mens, in dit geval Franciscus van Assisi. met alle op de loer liggende gevaren van hoogmoed bij de leider van die nieuwe orde. Ja, Franciscus kon meeslepend preken op de straten van de stad en pleinen. De plaatsen die hij bezocht, gingen veel mensen erheen om hem als een ware heilige te bewonderen en vereren. Is dat de weg die de Heer Jezus wijst? Franciscus predikte armoede, rust, vrede, ruzies en vetes moesten worden bijgelegd. En hij had door zijn prediking wel wonderlijk veel succes, om het zomaar eens te zeggen. Een geschiedschrijver van die dagen maakte eens een preek van hem mee op de markt van Bologna. Het plein stond stampvol met mensen die zich om Franciscus verdrongen en hem aanraakten en hem zelfs vroegen of ze van hem een draad van zijn kleding mochten hebben. De historicus vertelt: hij zag er niet uit, deze Franciscus. Zijn kleding was smerig, zijn voorkomen absoluut niet indrukwekkend en hij had ook nog eens een lelijk gezicht. Maar God zegende zijn preken en langdurige vetes en de grootste problemen in de stad werden door zijn prediking opgelost en ruzies werden bijgelegd. En zie, dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Ging het Franciscus van Assisi nu om aanhang te verkrijgen of beoogde hij het koninkrijk van God en de eer van de Here en dat mensen navolgers worden van de Heer Jezus Christus? Want wat is dat eigenlijk, een navolger zijn van de Heer Jezus? Was Franciscus dat? Is het navolgen van de Here niet allereerst rust en vrede zoeken in wat Hij gedaan heeft? Werd Hij niet arm om anderen rijk te maken, echt rijk? En hebben we de Heer Jezus niet vooral nodig als borg en middelaar? Ja, Hij is ook een voorbeeld, maar niet allereerst en niet alleen. We moeten immers met God verzoend worden. En dat niet door Christus' armoede, maar door zijn voldoening aan Gods recht en de kracht van zijn bloed. En deze zaken kwamen bij Franciscus helaas niet aan de orde. Hij bleef een werkheilige Roomse man, een papist. Ten diepste dus, ja, dat geldt van nature van ieder mens, maar dat kwam bij hem wel heel goed uit, een vijand van de leer van vrije genade. De leer die later in de 16e eeuw door onder andere Maarten Luther en vele anderen werd ontdekt. Toen Maarten Luther het geheim van de zaligheid ontdekte, ging hij juist het klooster uit. En hij ging een gewoon gezinsleven leiden en volgde zo in al zijn doen en laten met alle lek en gebrek de heiland. Maar nogmaals, we waarderen zijn afkeuring van de uitspattingen van de Roomse geestelijkheid en het machtsmisbruik van Rome. Juist daarom groeide de Franciscaner orde heel snel en kwamen er zelfs zogenaamde dochterorganisaties, ook vrouwenorden. En in het jaar 1228 kwamen de eerste mindere broeders naar Nederland. Het eerste klooster kwam in 's-Hertogenbosch te staan. Ook in andere plaatsen, Utrecht en zo, maar in Maastricht kwam er door de eeuwen heen, kwamen daar wel 20 Franciscaner kloosters terecht. Een hele bekende Franciscaner monnik is Johannes Brugman geweest. Hij leefde van 1400 tot 1473. Wij kennen hem van dat gezegde, hè? Het was een vurige prediker. Maar in de 16e eeuw was dit al een zegswijze. Praten als Bruggeman. En wij bedoelen het vaak negatief. Je bent aan het praten als Bruggeman. Maar ja, je kunt het wel mooi zeggen, maar... Nee, je overtuigt mij niet. Maar het was dus een echte Franciscaan, Johannes Bruggeman. Ik zei al, hij leefde in de tijd van de kruistochten. Die vond hij natuurlijk ook geweldig. Maar toen hij een groep kruisvaders bezocht in Egypte, schrok hij van het immorele gedrag van de kruisvaders. Er waren ook veel mensen uit ons land bij, Friezen en Hollanders. En hij keerde zich er gelijk vanaf en begon te preken en te waarschuwen. En daarin had hij volkomen gelijk. En op die prediking kwamen velen tot inkeer en zagen het hun liederlijk gedrag in. En dat niet alleen, ze werden ook nog eens een volgeling van Franciscus, werden dus een Franciscaan. Dat onze vriend Franciscus schrok van het mensenhart is te begrijpen. Ik hoop dat u dat ook wel eens hebt. Maar dan komt wel gelijk de vraag naar boven, heb jij, Franciscus, dan niet hetzelfde hart als die mensen die je zo veroordeelt? Dat is toch zo, we zijn van nature allen dezelfde. En dat was een fout in zijn denken. Hij was niet ontdekt aan zichzelf. Hij was een goed mens. En een dergelijke gedachte, dat we goed zijn, dat leert ons de Heilige Geest immers af. En dan wordt God goed, alleen goed, zeg nu zelf. Er is trouwens nog een verhaal bekend van zijn verblijf in Egypte. Hij bezocht de sultan van Egypte en het was al een wonder dat de arme Franciscus, die er ook niet uitzag, uiterlijk, daar toegelaten werd. En dat hij niet weggejaagd werd, of erger nog, hè, toen Franciscus de sultan aanzei dat zijn godsdienst die hij aanhing van de boze was. En Franciscus daagde de sultan uit en zei dat hij een vurige oven moest maken en dat de sultan een priester aan Franciscus mee moest geven en dat ze dan allebei de oven zouden binnengaan. En degene die dan het vuur overleefde, zou de juiste godsdienst hebben. Nou, de sultan weigerde aan dit verzoek te voldoen, ook toen Franciscus aanbood dan alleen zo'n oven binnen te gaan. En zo zou hij dan laten zien aan de sultan en aan vele anderen dat het vuur hem, Franciscus, niet verteren zou. In zijn laatste levensjaren, hij was nog maar net 40, kreeg hij een oogziekte. Lijden, zei hij, vond hij echter niet erg. Hij had hetzelfde als Antonius, de vader van de monniken, die lijden en het martelaarschap verheerlijkte en dat zelfs opzocht. Ja, een mens wil graag wat zijn, hè? Ook al is het martelaar. In de ogen van de Franciscanen was het martelaarschap dan ook de weg naar de hemel. Terwijl de Heer Jezus Christus dat toch is en hij alleen. En of we helemaal niets van Franciscus kunnen leren, ja zeker, maar dan wel in navolging van wat de apostel Paulus zegt, die de volgelingen van de Heer Jezus oproept om de dingen te zoeken die van de hemel en in de hemel zijn, en niet die van de aarde zijn. De Heer Jezus zegt het zelf, zoek eerst het koninkrijk van God en de gerechtigheid van Christus. En alle andere dingen waar een mens zich dan ook druk om kan maken, dat komt allemaal wel goed, daar zal de Heer voor zorgen. Zo leven, wel in deze wereld, niet van deze wereld, bezittende, soms rijk zijnde, maar dan alsof we niets bezaten, omdat we toch ontdekt hebben wat de schat in het leven en sterven is, het kennen van de Heere. En dat de Heere mij mag kennen. Het leven naar Gods wil heeft namelijk een begin in de wedergeboorte, toch? En in God zelf dus. En de Heere gebruikt daar zijn woord voor. En als het begin in de mens ligt, zoals we vrezen bij Franciscus van Assisi, dan heeft het geen dageraad. Onze Franciscus had ook een grote liefde voor de natuur, maar ook daarin was hij niet nuchter. Liefde voor de natuur is mooi. Misschien is het wel een roeping. Is de natuur ook niet door God geschapen? Maar Franciscus zag het een beetje anders. Alle schepselen zag hij als zijn familieleden. De dieren, de bomen, maar ook de planeten bijvoorbeeld. Hij noemde ze allemaal zijn broers of zusters. En op zijn sterfbed noemde hij zelfs de dood zijn zuster. En zong hij de lof van de dood. Terwijl, en dat weten we toch, de dood een vijand is, immers. Maar wat de natuur betreft, bekend is van Franciscus dat hij eens preekte voor de vogeltjes. Dat verhaal kennen we wel. Mijn kleine zusjes, de vogels, wat hebben jullie veel aan je schepper te danken. Hij heeft jullie vrijheid gegeven om te gaan waar je maar wilt. En God voedt jullie, zonder dat je zaait en maait. Hij geeft schuilplaatsen in hoge bomen. Ja, jullie zijn allemaal Gods kinderen. Pas daarom op, mijn kleine zusjes, voor de zonde van de ondankbaarheid. En probeer altijd God te loven. Ten slotte dan, al is hij wel eens zo genoemd, een hervormer van de kerk, toch willen wij hem die eer niet geven. Want hervorming betekent immers terug naar het woord van God. Al riep Franciscus op tot soberheid en armoede, het heeft de fundamenten van de kerk van Rome nooit doen schudden, zoals in de tijd van de reformatie. Daarin werkte immers God zelf. En het is vooral door de Franciscanen dat bijvoorbeeld de Maria-verering in het leven is geroepen. Franciscus, die zoals hij zelf zei getrouwd was met vrouwenarmoede, kende ook grote liefde voor de maagd Maria. En toen er in de kerk strijd ontstond over de zogenaamde onbevlekte ontvangenis van Maria, waren de Dominicanen fel tegen. Maar door toedoen van de Franciscanen is het een officieel leerstuk van de Roomse kerk geworden, de Maria-verering. En als dan met de reformatie in de 16e eeuw het licht van het woord van God weer op de kandelaar wordt geplaatst, keren voor al de Franciscanen zich heel fel tegen de, wat ze noemden, de aanhangers van de ketterse leer. Vijanden van de reformatie zijn ze. Laten wij, beste vrienden, ook in onze tijd dicht bij het woord van God blijven. Dat is het ware volgen van de Heer Jezus Christus. En hij leidt door middel van woord en geest. En al degenen die door hem geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ik lees met u een stukje uit de Bijbel en wel uit Matthäus 5, de versen 1 tot en met 12, begin van de bekende bergrede. En Jezus de schare ziende is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. Tot zover. Ik wens u allen Godsrijke zegen toe en we hopen tot over 14 dagen het leven en welzijn.